Staf, welkom in het huis van de Heer. Welkom. Ik hoop dat je op je gemak voelt. Amen. Halleluja. Welkom. En het is goed om José, Christel, goed om jullie te zien. Goed om jullie terug te zien. Amen. Je hebt iedereen meegepakt. Hè? Heel de familie. Voilà. Kom, laten we zondag naar het huis van de Heer gaan. Zegt de psalmist niet, het is goed wanneer ze zeiden tegen mij, laat ons gaan naar het huis van de Heer. Je kan thuis in je zetel zitten, je kan een of ander sportprogramma opzetten. Ook al twijfel ik je dat er om 10 uur, 11 uur, dat zal aan sporten zijn, dat is in de namiddag. Amen. Maar jij zei, nee, laten we de Heer gaan danken. Laten we horen wat Hij te zeggen heeft vandaag. En ik denk dat de Heer een woord heeft voor de gemeente en vooral degene die vandaag zijn samengekomen om te horen. Hebt u een oor om te horen? Amen. Laten we even bidden voor ons oor. En dan heb ik het niet over uw letterlijk oor, maar het oor van uw hart. Vader, ik bid Jezus dat u onze oren van ons hart mogen openen. Als er bepaalde woorden zijn, verzen, Heer, die u wilt dat ik hoor en onthoud en in de praktijk zet, laat het weer klinken, Heer. Laat het weer klinken, Heer Jezus, als een straffe trompet in mijn hart, in Jezus' naam. Amen. Colossenzen hoofdstuk 2, vers 6 tot en met 15. Dank u, Jezus. Halleluja. We gaan eigenlijk verder waar we vorige week zijn gestopt. En dat was in Colossenzen hoofdstuk 2. Fantastisch, fantastisch boek. De brief van Paulus naar de Colossenzen, naar de kerk in Colossenzen. Zij hadden problemen. Zij hadden bepaalde problemen. En Paulus probeert dat te corrigeren in zijn brief. Hij probeert eigenlijk... Het probleem in die kerk was dat er valse leren binnenkwamen. Er waren dwaalleraren die in de kerk binnenkwamen en die zeiden, Jezus is niet de enige weg. Hij is niet de enige weg tot God. Er zijn een soort van tussenwezens, een soort van engelen waarmee je in contact kan komen om tot de goddelijke volheid te komen. Dat was een vroege vorm van wat later het gnosticisme heette. Dat wil zeggen, tot God komen via gnosis, dat is Grieks voor kennis. Tot God komen via een bepaalde kennis om zo hoger en hoger in bepaalde hemelse sferen te komen. Dat was de valse leer. Dat is vals, hè? Ik moet dat niet geloven, dat is niet wat de Bijbel zegt. Dat is helemaal niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel is heel duidelijk, er is maar één bemiddelaar, er is maar één iemand waarmee je tot God kan komen en dat is doorheen Jezus Christus. Ik kan niet tot God komen op mezelf. Ik kan niet met mijn offer, met mijn rechtvaardige werken, hoe goed ik ook probeer te doen, ik kan niet in de genade van God komen door mijn eigen werken. Ik kan niet tot een of ander wezen bidden, tot een of ander persoon, tot een of ander engel, maakt niet uit wie het is. Nee, niemand kan tot God komen buiten doorheen Jezus. Zijn werk, zijn offer aan het kruis maakt dat we nu terug, amen, in rechtvaardigheid en in heiligheid kunnen de Heilige Vader kunnen benaderen. Amen. En dus, dat was dus die valse leer die probeerde in die kerk te infiltreren door de christenen de heilige wijs te maken dat er andere manieren zijn om tot God te geraken. En we hebben vorige week gezien van dat Paulus hun waarschuwde om te zeggen, blijf volhouden. Blijf hopen, blijf geloven en wees gegrondvest op het fundament van Christus. Want als je daarvan af wordt gebracht, dan heb je geen hoop meer. Je moet blijven hopen, je moet blijven geloven. Niet alleen op zondag, maar elke dag van de week. Niet alleen wanneer het u goed uitkomt, maar ook wanneer het slecht uitkomt. Niet wanneer je misleid wordt of je hebt gefaald. Nee, elke dag moeten we blijven hopen, blijven vasthouden, blijven geloven. Vader, kun je misschien op 20 zetten? Ja, 20, ja. Ik heb het een beetje kou. Jullie niet? Nee, is het warm? Oké, dan ligt het aan mij. Ik doe mijn vestje wel aan. Maakt niet uit. Zet maar op 19. Dus ik heb gezweet van de piano spelen. dat is een hele workout, hè? Amai. Oké. We gaan even lezen. Colossenzen 2, vers 6. Volg de weg van Christus, Jezus. Nu u hem als Heer aanvaard hebt. Herhaalt het weer, hier gaan we weer. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Hou vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd, amen, en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Want, zegt hij, in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En omdat u één bent met hem, het hoofd van alle macht en krachten, bent u ook van die volheid vervuld. Oké, we gaan even hier stoppen. Wauw, amai. Wat dat hij allemaal heeft gezegd hier in deze paar versen, daar kan je een hele week mee voort. Amen. Hij zegt hier, nu je Jezus hebt aanvaard, ja, volg dan de weg van Christus. Volg niet een andere persoon, volg geen andere engel of weet ik veel welke goeroe dat langskomt. Amen, die zegt dat niet Jezus niet de weg is. Volg hem, ja. Blijf in hem geworteld, houd vast aan het geloof. Dat is nu al de derde boodschap die ik breng in denk ik 6-7 weken tijd rond hetzelfde thema, vasthouden. Ik heb die juist nog op mijn papier gezien. Ik weet, want al mijn preken liggen hier. Op 18 september heb ik houd vast aan het nieuwe verbond. Vorige week, blijf geloven. Nu, ik weet amper nog wat ik vorige week heb gepredikt. Ja, ik vergeet heel snel. Het is niet dat ik dat expres doe van, oh, ik moet nog eens een boodschap prediken van wat ze moeten volhouden. Oh ja, ze moeten nog eens iets horen over gegrondvest. Nee, dat is iets dat in me opkomt. Amen. En dat is iets dat door God, ik geloof dat geleid wordt om een boodschap duidelijk te maken aan de gemeente. Iemand moet het horen, amen, om blijven vol te houden in hetgeen dat Jezus aan u heeft gegeven. Niet op basis van de omstandigheden van de wereld, niet op basis van uw gevoelens, maar op basis van wat hij heeft gegeven. Iemand moet het horen om te blijven geloven en vast te houden. Nu gaat het daar weer over. Het spreekt ook tot mij. Het is niet omdat ik predik tegen jullie, dat niet voor mij van toepassing is. Het is voor iedereen. Amen. Maar dus, Paulus wil hier zeggen in deze enkele vers, en ga ze een beetje verder. Hij wil hier zeggen, niet langer hoeven we te zoeken naar andere religieuze, spirituele ervaringen buiten Christus. Hij zegt, niet langer is er nog een andere weg of andere wegen tot God, amen, buiten Christus. Nee, enkel en alleen Jezus is voldoende. En hij zegt, en omdat jij één bent met hem, omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. Welke volheid? In hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. Paulus wil zeggen, God was in Christus. Christus is de Godheid zelf. Jullie willen naar God toe. Jullie willen op de een of andere manier naar die heiligheid, die volheid van God toe, wel aanwezig in Christus. Het is niet via een engel, het is niet via een pastor. Nee, het is aanwezig in Christus. En het goede nieuws is, omdat u één bent met Christus, is het ook in u aanwezig. En daarmee bedoel ik niet dat ik God ben, maar het wil zeggen dat ik compleet ben in hem. Amen. Het wil zeggen dat ik volmaakt ben in Christus. Snap je wat je bedoelt? Je hoeft niet verder te zoeken. Hij maakt u compleet. Hij maakt u volmaakt. Hij maakt u rechtvaardig, omdat je één bent met hem. Maar er is natuurlijk de vraag, hoe kan ik één worden met hem? Wel, dat legt hij verder uit. In vers 11. In hem bent u ook besneden. Niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. En toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven. Amen. En met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. Amen. Hij legt hieruit, hoe ben je één met hem? Het is door geloof. Geloof dat zich omzet in daden zoals het doopsel dat we hebben gelezen. Het is doorheen het doopsel dat eigenlijk een visual reminder, iets dat je bijblijft, iets dat je weet van, op die dag ben ik in het water gegaan en mijn zonden zijn weggewassen en ik ben daar begraven. Ik weet nog, op die dag, voor mij was dat 17 mei 2002, amen, ergens in Amerika, in Los Angeles, dat ik ja zei tegen Jezus, dat de Heer mij met de Heilige Geest had vervuld. Ik had de Heer uitgedacht. Ik had gezegd van, Heer, als je echt bestaat, want ik geloof er eigenlijk niet veel van, wat als ze hier zeggen tegen mij, maar als je echt bestaat, laat het mij zien. Laat het mij zien. Ik wil niet dezelfde manier teruggaan, maar laat het mij zien. En de Heer, lang verhaal kort te maken, heeft het laten zien. En ik kon niet anders dan te zeggen van, vul mij met uw geest. En hij vervulde mij met zijn geest. En ik zeg, nu geef ik mijn leven aan u. En ik ga een verbond aan met u. Ik laat me dopen. Want ik weet, jij bestaat. En nu zijn we 20 jaar verder. Amen. En we zijn hier nog steeds. Amen. Mensen tot de Heer te brengen. Ik was begraven op die dag. Maar het goede nieuws is, ik ben niet begraven gebleven. Ik ben niet dood gebleven. Ik ben ook opgewekt met hem. In de nieuwigheid van van het nieuwe leven. Vers 13. U was dood door uw zonde. Door uw onbesneden staat als waar. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd aan men uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Oh, dank u Jezus. Het document met de voorschriften, dat spreekt over de wet. Weet je dat als je niet tot Christus komt, al de mensen buiten die eenheid met Christus, er is een document ergens. Er is ergens aanklachten van zonden en het effect van zonden die ze met zich meedragen. Maar in Christus, halleluja, is dat document nietig verklaard. Want de prijs die betaald is voor het effect van de zonde is betaald door Jezus. En wil dus zeggen dat dat document dat mij aanklaagt niet meer geldig is voor mij. Amen, dat is niet meer geldig. Ik heb het niet zelf gedaan, maar ik laat Jezus het doen voor mij. Snap je hoe het werkt? Wettelijk gezien ben ik niet meer schuldig in de rechtszaal van God. Want Jezus neemt het op voor mij. Halleluja. Dat is basically het goede nieuws. Vandaag de dag wordt dat veel te veel vervormd naar... Ze lokken mensen omdat ze denken dat Jezus opeens heel hun leven ondersteboven en je gaat een Porsche krijgen en je gaat genezen worden van alles en nog wat. En je gaat, dat werkt zo niet. Pas op, God kan al die dingen doen. Hè? Ik wou dat hem ineens een huis gaf en weet ik veel wat. Maar we weten allemaal, amen, dat de basisfundament, ik ben kwijtgescholden van mijn zonde. Ik heb een nieuwe identiteit gekregen. Halleluja, ik ben genezen in hem. Ga ik dan niet meer dood? Ja, waarschijnlijk wel. Op een of andere dag zal ik sterven. Maar dat maakt niet uit. Als hij terugkomt, ga ik opstaan. En dat oude lichaam, dat nu allemaal pijn meemaakt, amen, en ziektes moet doormaken, en dank de Heer dat we er vanaf geraken, amen, door de technologie van vandaag, maar ook door gebed natuurlijk, dank u Jezus. Maar als dat niet gebeurt, ik weet, ik zal verheerlijkt worden, amen, in de eeuwigheid met hem. Waar was ik? 13, hij gaat verder. Vers 15, ik vind deze een fantastische vers 15. Hij heeft zich ontdaan, dat is Christus, heeft zich ontdaan van de macht en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Ik zeg maar, Paulus is hier een hele lijst aan het meegeven aan de christelijke gemeente die onder invloed stond van valse leren. En hij maakt hun duidelijk wie ze zijn in Christus en wat Christus heeft gedaan. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft zich ontdaan. Wat wil dat zeggen? Wel, Paulus gebruikt hier een taal die bekend was in het Romeinse Rijk. Zich ontdaan, zich ontdoen van iets betekent ontwapend. Hij heeft met andere woorden de vijand, de macht en de krachten, de macht ontnomen. Hij heeft de vijand zijn wapens afgenomen, zo kun je het ook vertalen. Ik zal het nog eens zeggen. Hij heeft de vijand zijn wapens afgenomen. Is dat niet fantastisch? God heeft in Christus de duivel ontwapend en dit betekent dat de vijand geen macht meer heeft over de gelovigen. Ik zal nog eens zeggen. God heeft in Christus de duivel ontdaan, zijn wapens afgenomen. En nog beter, hij heeft over hen getriomfeerd. Wel, als je toen leefde in die tijd, dan wist je heel duidelijk wat dat betekende. Dat betekende, elke keizer, elke koning, in het Romeinse Rijk, wanneer dat die een ander volk hadden overwonnen, dan namen ze die mee als een soort van triomftocht voor de overwinnaar. Maar ook een schandetocht voor de verliezer. En als gingen ze naar de hoofdstad, in dit geval Rome, met een hele stoet, u heeft dat waarschijnlijk al wel eens in een film gezien of zo, waar dat de keizer op zo'n mooie koetskar hem, van die mooie paarden zo, en zo rijden zo. En dan achter hem de verslagenen. In kettingen, helemaal bont en blauw en bloedig, helemaal verslagen, in kettingen achter die koets van de keizer. Om aan te tonen aan het volk, hè. Ik ben de overwinnaar en de vijand is ontdaan van zijn wapens. Zo moet je de duivel zien. Amen. En wij zijn degenen die daar aan de kant staan. En die zeggen, Heil Jezus, halleluja Jezus, halleluja. Grote overwinnaar. En die macht van de duivel, en die schuld die hij maar zo graag op jullie hart wil brengen, die onvergiffenis, die woede, die bitterheid, die pijnen waar hij jou zo graag wil aandoen herinneren, moet je zien als iemand die geketend is. Amen. Hij is geketend. Maar als we te veel naar die stem, want hij is zomaar, hij kan nog altijd praten, hè. Maar je moet hem zien als iemand die geketend is achter de overwinnaar, de koets van de overwinnaar. Dank u, Jezus. Zie, dat trauma van vroeger dat ooit is gebeurd, mag geen macht meer over mijn toekomst hebben. Ik zal nogmaals zeggen, hij die in kettingen zit, wil u daar maar al te graag aan herinneren. Weet u nog wat ze u hebben aangedaan? Voelt u er maar goed schuldig over? Voelt u maar voor de rest van uw leven als een loser? Als iemand die niks gaat bereiken? En voelt u maar tekortgeschoten? Voelt u maar goed kwaad? En ga maar altijd op zoek naar wraak. Maar je moet er mij aan herinneren, jij bent ontdaan van je wapens. Je kan nog wel praten, maar je hebt geen macht meer over mij, want mijn ogen zijn niet gericht op de verslagene, mijn ogen zijn gericht op hij die de overwinning heeft behaald. En hij zegt, ik ben heilig en rechtvaardig, ik ben vergeven zodat ik anderen kan vergeven, amen. Ik heb een nieuwe kracht en een nieuw leven ontvangen. En het trauma van vroeger, ja, ik ga het misschien nooit vergeten. Maar ik ga het wel proberen te vergeven. Ik ga het wel proberen met de naam van Jezus, halleluja, het zo op te lossen dat mijn hart, dat ik kan beseffen, ik heb een nieuw hart gekregen. Dank u, Jezus. Zie hem als in kettingen gebonden, halleluja, daar waar hij behoort, amen. Hij heeft zich ontdaan. De macht van de zonde, de kracht van de zonde was de dood. Maar Jezus heeft zich daarvan ontdaan. En toen hij opstond, kon hij nu de kracht geven allen die geloven om hetzelfde mee te maken. Nieuw leven. Oude is voorbij. Nieuwe is gekomen. Colossenzen 3, vers 1. Hij gaat verder. Amen. Als u nu dus met Christus uit de dood bent opgewekt, dus hij gaat het nu praktisch zeggen. Hij zegt, nu jullie beseffen, er is geen andere manier buiten Christus. Jij bent één met hem, je bent begraven met hem, je bent opgewekt. Wat moet je dan doen? Wel, zegt hij, streef dan naar wat boven is. Waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. Wauw, ik kan dat even voor u in makkelijke taal vertalen. Proberen. In het christelijk leven moet je steeds rekening houden met de dualiteit van uw eenheid met Christus. Wat wil dat zeggen? De dualiteit. Je bent spiritueel gezien opgewekt met hem en je bent met hem gezeten in hemelse sferen. Spirituele realiteit is dat. Maar er is ook een aardse realiteit. De realiteit waarin we leven. En die komt niet altijd overeen met uw spirituele realiteit. Amen. Ik ben heilig en gerechtvaardigd en ik ben gezeten met hem in de hemelse sferen. Maar dan deze hier, die wil dat niet altijd geloven. Die koppige ik. De verleidingen die komen, dat komt niet altijd overeen. En dat is een dagdagelijkse vernieuwing van ons denken. Daarom dat hem zegt, nu dat jij bent opgewekt met hem en gezeten bent met hem, dat is jouw realiteit. Richt u dus nu op aarde naar wat boven is. Richt u denken naar wat uw spirituele realiteit is. Ik ben één met Christus. Ik ben geliefd door hem. Ik ben niet verworpen. Ik ben geliefd met hem. En door daar steeds naartoe te richten, wordt uw aardse realiteit meer en meer synchroon met de spirituele realiteit. Meer en meer ga je beginnen te denken zoals Jezus dacht. Meer en meer ga je handelen zoals Jezus handelde. Doorheen de kracht van zijn geest. Amen. Het is waar dat we compleet zijn in hem. Dat is waar. Maar nog niet helemaal. Snap je? Het is waar dat ik volmaakt ben in hem. Maar nog niet helemaal tot die dag dat hij terugkomt. En dan zullen we zijn, dat is daarmee dat hem ook zegt in vers 4. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult u ook samen met hem in luister verschijnen. Dus er is die spirituele realiteit die nu een tegenwoordigheid is, maar dan heb je die aardse realiteit dat nog niet helemaal is, maar op weg is. En zolang dat jij blijft volhouden, daar gaan mijn boodschap weer over, en gegrondvest, blijft verder bouwen, zolang je dat fundament hebt, amen, dan kan er niks misgaan. Dank u, Jezus. Halleluja. Nu, wanneer het wilt zeggen, richt u op wat boven is, wilt niet zeggen dat we constant in een vrome atmosfeer moeten rondhangen en 24 uur op 24 in tongen moeten bidden. Dat we constant moeten... Nee, dat wil zeggen, richt u, met boven bedoelen we, kijk naar de plaats waar Christus zit. Besef wie hij is en dan besef jij wie jij bent. Ja? Kijk naar hem, want je hebt niemand anders nodig. Dat is wat hij wil zeggen. Je hebt geen andere God of andere Heer nodig. Geen andere manier om tot God of zijn rechtvaardigheid te komen dan doorheen Jezus. Richt u op wat hij heeft gedaan. Hij zal voorzien in jouw behoeften. Dat is waar. De wereld probeert u natuurlijk te focussen op de wereld. Op het aardse. En het probeert het op zijn manier om tot wat ze zen te komen. Hè? Om tot vrede te komen. Wat namen hebben ze allemaal? Harmonie met uzelf. De wereld probeert u spiritueel rein te maken. Er zijn zoveel godsdiensten die allemaal komen tot een bepaald punt van vrede en reinheid. Ken je dat? Misschien heb je vroeger zoiets gedaan. Ik was nog over laatst op een documentaire gezien en hoe mensen, en dan vooral de celebrities, de Hollywoodsterren, die zijn heel veel in dat spirituele reinheid gedoen. En meestal komt dat uit het boeddhisme. En dan gaan ze naar een of andere plaats, een of andere bron, en dan moeten ze hun schoenen uitdoen, heb je dat al eens gezien. En dan staan ze daar en dan is er een die zo wat water op hun kop sprenkelt. En dan moeten ze een offer pakken, een offer met rijst, weet ik veel wat dat is. En dan moeten ze naar een beeldje gaan, moeten ze dat daar neerleggen. En dan gaan ze naar een ander beeld weer neerleggen en weer... En dan uiteindelijk komen ze in de bron van dat heilige water. Hè? En moeten ze daar 7 slokken van nemen en drinken. En dan denk je van, oh, met al die vieze vissen dat erin zitten. En die bacteriën, maar ja, die mensen die willen echt rein zijn met hunzelf, hè. En weet ik veel wat, en die doen dat en die denken dan, oh ja, nu voel ik me een beter persoon. Maar er is niks veranderd in hun spirituele reis. Ze hebben nog altijd geen vrede. En de volgende dag gaan ze nog altijd vloeken en gaan ze nog altijd de wetten van God en hunzelf en hun geweten overtreden. Ze hebben geen vrede met hunzelf, omdat er maar één manier is om tot God te komen. En dat is door in Jezus. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. Ik geloof dat eerst ook niet. Ik dacht, ik ben toch een goede mens. Wat ik doe kan toch niet zo werk zijn. Maar God heeft me duidelijk gemaakt. En ook aan de meesten onder jullie. Wat je ook mogen doen. Ga naar die bron. Ga naar, hoe noemen ze dat daar in de katholieken? Die gaan naar Lourdes. Ja, ga naar Lourdes. Je kunt naar, hoe noemt dat in België daar... Scherpenheuvel, ja, hè, dat is onze plaats. Je kunt zoveel naartoe gaan om daar Maria te gaan bidden en kaarsjes te branden. Nee, dat is niet wat de Heer, dat is niet wat het Nieuwe Testament ons aanleert. Amen. Je hoeft enkel en alleen maar op je knieën te gaan. En daar de naam van Jezus, halleluja, uit te spreken. En Vader, red mij. Vader, red mij. Ik kom tot u, mijn gebroken hart. Het kan soms zo simpel zijn. Maar we maken het soms zo moeilijk. Amen. Want we denken van, ja, maar als het zo simpel is, dat kan niet waar zijn. Dat kan niet dat genade zo goedkoop is. Ja, het is moeilijker te aanvaarden. Genade is moeilijk om te aanvaarden. Genade betekent loslaten van hetgeen dat jij wilt vasthouden. En zeggen van, nee, Jezus, het is van, jij hebt het gedaan. Het is moeilijker dan dat je denkt. Het is gratis, maar het gaat heel je leven, amen, veranderen. Ik eindig met Colossenzen 3, vers 5 en 11. Oh nee, ik heb gelogen, ken ik er niet mee. Ik heb er nog één. Laat dus wat aard, en ga nu verder, in u afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft God storen degenen die hem ongehoorzaam zijn. En vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, maar nu moet u alles wat slecht is, wat zegt hem? Opgeven. Waarom? Omdat je nieuw bent. Amen. Woede, drift, vloeken, schelden. Bedrieg elkaar niet. Nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Wauw. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besneden of onbesneden, barbaren, skieten, slaven, vrijen, maar dan is Christus alles in allen. Wauw. Wat zegt Paulus hier? Hij zegt, omdat je nieuw bent en je hebt een nieuwe identiteit en je bent ergens anders gezeten, leg dan af de zaken die je vroeger hebt gedaan. En zoals ontuchtzedeloosheid en al die zaken, bitterheid, kwaadheid, lage begeerte, hebzucht, woede, drift, vloeken, schelden, bedriegen. Het zijn allemaal gedragingen die de oude mens probeert te beschermen. Het zijn allemaal gedragingen die de oude mens probeert te bevredigen, maar ze zullen u niet werkelijk beschermen. Ze zullen u niet werkelijk bevredigen. Soms denk je van, het is een keer goed om een keer goed kwaad te worden. Het is goed om een keer goed mijn gedachten te zeggen tegen die persoon. Dan gaan ze een keer eindelijk stoppen met mij lastig te vallen. En ik denk van, ja, dat voelt goed. Maar werkelijk, in Christus, amen, is er een betere weg. De weg die niet gericht is op zelfbehoud, maar de weg die gericht is op Jezus te verheerlijken naar de wereld toe. De andere weg is egoïsme. Hè? Maar aangezien we gestorven zijn met hem, moeten we onze aandacht niet richten op onszelf, maar op hem. Amen. Aangezien we zijn opgewekt met hem, ligt de aandacht niet meer op mij, of zelfs op iemand anders, goed doen voor anderen. Dat is goed, maar de primaire aandacht ligt op hem. Snap je wat ik wil zeggen? Dus woede, drift, vloeken, schelden, zijn allemaal tekenen van eigenlijk geen controle te hebben over uw eigen gevoelens. En christenen moeten hun gevoelens leren controleren. Ze moeten die woede, die angst, die drift leren controleren door te focussen op wie ze zijn in Christus. Amen. Wie zijn we? Ik ben gestorven met hem. Mijn oude ik is ergens daar in het graf. Wat kunnen ze daar tegen doen? Die is dood. Ik ben nieuw. Ik neem geen aanstoot meer. Fantastisch als je dat zou kunnen denken. Amen. Pas op, dat is een proces. Hij zegt dat die steeds vernieuwd wordt. Waar staat dat? Hier, vernieuwd wordt. Dat is een proces. Dat is een proces. Halleluja. Dat is een proces dat als iemand u bekritiseert, dat je er niet meer tegen gaat vechten. Want ik wil niet dat ze mij kritiek geven, want dan zien ze dat ik zwak ben. Net als mijn oude zelf. Mijn nieuwe die zegt, oké, ik heb hier kritiek gekregen. Het is misschien waar, ik kan beter worden vanuit deze kritiek. Ik ga die kritiek evalueren. Ik ga zien wat de Heer hiermee wil zeggen om tot een betere versie te komen van mezelf. Amen. De wereld is zo bitsig geworden. Zo kort geworden sinds de coronacrisis. Iedereen heeft een kort lontje, als gemerkt. Af en toe zie ik op YouTube van die humoristische video's passeren. En er is er één in Amerika. Dat is een heel toffe. Die gaan naar parkeerplaatsen van supermarkten en die gaat de mensen aanspreken die een winkelkarretje niet terugzetten. Ken je dat? Zullen mensen die een winkelkar... Wij doen dat niet, wij zijn Belgen, we zijn goed opgevoed en er zit een euro in, dus een euro moet terug. Ja? Maar in Amerika kennen ze dat niet. In Amerika kennen ze dat niet. Hè? Daar is dat van, iemand anders zal dat wel doen. Maar dat is daar dus een plaag dat mensen gewoon hun winkelkarken naast hun auto in een ander parkeerplek achterlaten. En of daar nu iemand, of dat nu een plaats voor gehandicapten is of niet, dat maakt vervelend niet uit. Ze rijden gewoon verder. En dan is er, die doet dat natuurlijk voor de views, maar die wijst hem erop zo van, meneer, het karken moet naar ginder. En hoeveel dat er ontploffen, dat is niet normaal. Ontploffen, omdat die hun erop wijst dat ze hun karken moeten terugbrengen, ook al is het soms maar 20 meter of een paar stappen. Veel die dreigen om op zijn gezicht te slagen, constant. Ga weg, hè, en dan al de F-woorden en de S-woorden, en ik ga op je gezicht slagen, en ik ga de police bellen, en zo maakt dat. En je denkt van, hé, waar komt dit allemaal vandaan? Zo'n kort lontje, waarom? Omdat ze geconfronteerd worden met hun eigen luiheid en hun onverschilligheid. Het maakt niet uit of dat kerk er staat of dat gaat wegrollen door de wind en tegen een andere auto gaat botsen. Who cares? Ik ben weg, want ik heb geen tijd hiervoor. En ze willen daar niet mee geconfronteerd doen, dus wat doen ze? Ze gaan de boodschapper aanvallen in plaats van de boodschap te evalueren. En maar dat is de manier van de wereld. Amen. Spijt genoeg was er zelfs een video met een christen erin. Oh, dat was erg. Die begon zelfs te bidden tegen die mens dat daarop wees. En die zei, in Jesus' name, I bind you, go away, demon. Go away, demon. Die zei, ja, leave me alone, mind your own business. En ik dacht, oh nee, dat is een christen. Oh, wat een slecht beeld voor de christenen. Oh, ze wil de kerk geen 5 meter verder doen. En ze denkt dat een ander een demon is, die hun lastig valt. Oh, Jezus, we hebben mensen die dat al wel doen. Er worden daarvoor betaald om dat terug te doen, terwijl dat niet helemaal waar is, maar zwart. Amen. Ik wil dan maar een praktisch voorbeeld geven hoe aards we kunnen zijn. Gericht op zelfbehoud. Ik moet mijn ego beschermen. Hè? Hoe durft iemand mij te confronteren? Hè? Ego beschermen kan een zware drug zijn. Het is heel verlossend om dat los te laten. En zeggen van, mijn ego bestaat niet meer. Het is begraven op 17 mei 2002. Ik hoef mezelf niet meer te beschermen. Want mijn leven ligt verborgen met God in Christus. Wie gaat me beschermen? Wie gaat me veroordelen? Wie gaat me aanklagen? De duivel niet meer. Het maakt niet uit wat ze zeggen. Ik ga het opnemen. Ik ga er niet kwaad door worden. Ik weet dat ik fouten maak. Ik weet dat ik niet perfect ben. Maar ik ben op weg. Amen. En mijn denken wordt vernieuwd. Dus als iemand iets ziet in mij dat niet oké is, oké, dan is het zo. Het maakt me niet uit. Maakt me niet uit. Ik weet door dat ego dat naar boven komt en dat zegt van, oh, dat doet toch wel pijn dat ik hier nu word geconfronteerd word met die fout. Ik ken het gevoel, het is een vreselijk gevoel. Het is een vreselijk gevoel, maar in Jezus naam, laat die woede en die drift, laat het varen. Ja, dank u Jezus. Dank u Jezus. En dan geeft hij als einde, en nu eindig ik echt, vers 12, geeft hij hoe het wel moet. Broer, kan je me komen helpen? Omdat God u heeft uitgekozen, vers 12, dank u wel. Omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven. Dus hij zegt, die woede drift, leg dat af. Leg dat af. Ik kan het hier niet uitdoen, want ik moet het terug aan doen. Leg dat af. Wat moet er wel aan doen? Innig medeleven. Goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Oh, dat is een moeilijke. Verdraag elkaar. Nee, broeder Bart, zeg dat niet. Vergeef elkaar. Nee. Als iemand een ander iets te verwijten heeft, zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En dat is moeilijk. En dat ga je pas meemaken wanneer iemand u echt kwetst. Amen. Gisteren een documentaire gezien over een seriemoordenaar. Jeffrey Dahmer. Heb je het ook gezien? Ah, een verschrikkelijke mens. Een kannibaal. Necrofiel. 17 man in de jaren 90. Verkracht, vermoord, necrofilia, als duivel bezeten. En er was er één. Zijn buurvrouw heeft die stank van die rottende lijken. En ik kan niet uitleggen wat de man heeft gedaan. Het was verschrikkelijk. Maar zijn buurvrouw was christen en had heel moeilijk mee om zoiets ook nog maar in de verste te kunnen vergeven. Ja, dat is een proces. Zij was dan nog geen slachtoffer. Zij wist gewoon van die feiten wat er in haar ander ruimte in die ander appartement afspeelde. En dat kan je alleen wanneer je echt beseft dat Christus u heeft vergeven. En een zonde is een zonde. En wanneer je begint te leren, je gaat het pas beginnen leren wanneer er zoiets natuurlijk gebeurt in uw leven. Amen. Maar blijf nog steeds, een gebod wil ik het niet noemen, het is nog steeds een richtlijn. Amen. Wat er ook gebeurt, ja, het is nog altijd dezelfde woorden. Dit zijn geschreven door Paulus. Paulus werd gestenigd door mensen. Voor dood achtergelaten, die werd vervolgd. Die heeft gezien hoe christenen door de Romeinen werden aan de leeuwen geworpen. Hoe Nero was ook zo'n duivelbezeten mens, die spieste de christenen op zo'n houten spies. Terwijl dat er honden aan die spies werden losgelaten en de christenen werden overladen met varkensuitwerpselen en zo. Zodat ze werden nog eens opgegeten ook. Dat grenst aan het onbeschrijfelijk. En het is Paulus die dat allemaal heeft gezien en meegemaakt. Dat zegt, vergeef ze. Oh, Paulus, dat is wat. Vergeef ze. Die moeten allemaal doodgemaakt worden. Dat God zijn wraak. God zijn wraak is gekomen. Amen. En God zijn wraak zal nog komen. Maar focust u niet op wat daar allemaal gebeurt. Focust op uw eigen hart. Amen. Die vrouw, die buurvrouw van die Jeffrey heeft zelf gezegd, ik wil het kunnen vergeven. Ik kan op het moment niet. Maar ik herken me niet helemaal als mezelf. Ik ben bitter. Ik ben kwaad geworden. Ik kan niets meer aan. En dat is wat woede en drift en bitterheid doet met je hart. Amen. Het consumeert u. Stukje voor stukje. Stukje voor stukje. En je denkt van, ik ben gerechtvaardigd, want dat is mij overkomen. En de duivel misleidt u. Hij zegt, ja maar, je moogt een keer goed kwaad worden. En ja, oké. En van de ene stap komt de andere, snap je? Maar je moet denken, die zit achter kettingen. En Jezus heeft de weg getoond. Hij heeft gezegd, Vader vergeef ze, want ze weten niet wat ze doen. Laat Christus woorden, vers 15. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing met heel uw hart psalmen en hymnen. Die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus. Amen. Bovenal kleed u in de liefde. O Jezus. Laten we die oude kleren, die aard zijn, die zijn afgelegd. Dat is een spirituele realiteit. Amen. Dat is een spirituele realiteit dat ik ben begraven met hem. O Jezus. Halleluja. Dank u Jezus. Kunnen we dat lied zingen? Kunnen we een lied samen zingen in de naam van Jezus? Shalabokoshanda rabakasana.